gemeente, gasten en alle andere mensen die deze dienst op andere wijze kunnen volgen, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Van der Zwaag hiervoor. De schriftlezing is uit Markus 14, versen 32 tot 52. Op vrijdag 26 februari hopen Rien Bos en Henny Tellegen uit Apeldoorn te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van onze kerkraad in de Helderingkerk te Hoenderlo. Dominee Van der Zwaag hoopt in de dienst voor te gaan. De dienst begint om 3:00. Tijdens de afgelopen zaterdagavond 13 februari gehouden ambtsdragersverkiezingen zijn verkozen tot ouderling en door de kerkraad benoemd de broeders Bosma, Post, Schuurman en Westraten tot evangelisatieouderling de broeder Driessen en tot de diakenen de broeders De Graaf en Langelaar. De broeders Bosma, Post, Westraten en Driessen hebben hun benoeming mogen aanvaarden. De broeders Schuurman, De Graaf en Langelaar hebben de kerkraad om ontheffing gevraagd. De kerkraad hoopt binnenkort te vergaderen over het verdere verloop van de ambtsdragersverkiezingen. Tijdens deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de emerititas. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 40, vers 2. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben al een vers gezongen van Psalm 40. En we zingen opnieuw twee versen van deze mooie psalm. En nu het derde en het vierde. En als we deze woorden goed op ons af laten komen, dan zullen we zien dat die betrekking hebben op het lijden van de Heer Jezus. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en brandoffers, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Gods geboden zijn goed. Ze wijzen ons de weg naar de vrijheid. En als we ons aan de geboden mogen houden, zullen we werkelijk vrede in ons leven ervaren. Als we de goede geboden van de Heere weer hebben beluisterd, dan zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat is het voor uitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wet onderhoudt, vindt daarin grote loon. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen Marcus 14. En vanaf het 27e vers. Marcus 14. Vanaf het 27e vers tot en met het 52e. Jezus zei tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem: ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik niet. En Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger: al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken ze ook allen. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg, het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En meteen, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die 1 van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei: Rabbi, Rabbi. En hij kuste hem. En ze sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stonden trok het zwaard. En hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven. U hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten alle. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem en de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Tot zover. Laten we samen, voordat we dit woord gaan overdenken, bidden om Gods onmisbare zegen. En wij willen in onze voorbeden denken aan Frank Bargeman. Frank die komende week naar het ziekenhuis in Breda zal moeten gaan om opnieuw aan zijn elleboog geopereerd te moeten worden. Wij willen ook zuster Laurette Hazendonk-Smit aan de heren opdragen, die vrijdag in het ziekenhuis van Tiel een operatie aan de knie zal ondergaan. En we willen ook bidden voor het bruidspaar Rien Bos en Henny Vellegen, die komende vrijdag elkaar het jaarwoord zullen geven. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken. Wat bevatten de psalmen toch ook steeds weer opnieuw geweldige schatten, Heere. Als we zo vanmorgen met elkaar een paar verzen gezongen hebben uit die 40ste psalm, dan komt het weer zo heel duidelijk naar ons toe en op ons af. Dat al dat wat in het Oude Testament aan offers gebracht is, al die brandoffers, al die reukoffers, dat die niet voldoende waren om onze zonden weg te nemen. Er moest een ander offer worden gebracht. Het offer van uw eigen lieve zoon. En heren, wat is het dan ook bijzonder dat we zo in die psalm al mogen horen, wat in de Hebreeënbrief dan ook weer wordt geciteerd. Dat hij gezegd heeft, de Heere Jezus Christus, zie, ik kom om uw wil te doen. Hij gekomen om dat offer te brengen voor onze zonde. Hij gekomen om in de plaats van ons te gaan staan en al die schuld te verzoenen en al dat weg te nemen wat door ons mensen nooit weg te nemen valt. Heren, wat een wonder, en we kunnen er niet over uit, we kunnen het niet doorgronden. De psalmdichter zegt het op een gegeven moment ook, wij zien dat, maar wij doorgronden het niet. En dat geldt van ons ook. We moeten het belijden, wij, zeker in deze lijdensweek. Wij overdenken die diepe weg die de Heere Jezus is gegaan. Wij zien het, maar wij doorgronden het niet. Maar Heere, geef dat het ons tot vrede en tot vreugde brengt. Dat we troost mogen ervaren als we in deze weken die lijdensweg mogen volgen en er iets van mogen verstaan wat het geheim ervan is geweest. Heere, zegent u ons. Ook als we vanmorgen een gedeelte uit die lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus overdenken, laat uw geest in ons midden zijn en onze harten mogen openen en mogen aanraken. En dan weet u wel wat we nodig hebben. U kent ons hart. Als het ontvankelijk is en behoeftig, of dat het nog gesloten is en weerbarstig. U kent ons hart. Heere, wilt u ons vanmorgen door uw woord, maar ook door uw Heilige Geest aanraken en vervullen. Wij mogen samen uw grote naam aanroepen, Heere. En wij willen in het bijzonder aan u opdragen, zuster Laurette Hazendonk, die in de komende week naar het ziekenhuis zal moeten gaan voor een operatie aan de knie. Ze heeft al lange tijd behoorlijk wat lichamelijke klachten aan haar been, aan haar knie. Wij bidden of u deze behandeling wilt zegenen en of u wilt zijn met haar en ook met haar man, onze broeder. Wil in deze weg ook hen nabij en goed zijn. Heren, we bidden ook voor Frank Bargeman. Frank die komende week naar het ziekenhuis van Breda zal moeten om opnieuw aan zijn elleboog te worden geopereerd. En wilt u geven dat deze operatie ook goed mag verlopen? En dat het werkelijk ook verbetering in zijn situatie mag geven? Frank is al eerder geopereerd. Heren, we leggen alles in uw handen, omdat we beseffen dat u het bent die over gezondheid en ook over deze dingen gaat. Heren, wij willen samen aan u opdragen, onze broeder en zuster Rien Bos en Henny Tellegen, die komende week, als u het geeft, elkaar het jaarwoord zullen geven. En wilt u geven dat het een begin mag zijn van een gelukkig en bovenal een gezegend huwelijksleven. U weet van hun omstandigheden, u kent hun levensweg. Heren, we dragen ze van harte aan u op. Gedenk ze in uw gunst. We bidden voor allen onder ons die ziek zijn. En mogen we dan weer herstellen als we misschien griep hebben of verkouden zijn. Maar we dragen elkaar ook aan u op, Heere, als we ernstiger ziek zijn. En ook dat geldt van broeders en zusters onder ons. En u weet wat we dan nodig hebben. Dan kunnen we niet zonder uw nabijheid. Dan kunnen we niet zonder die troost van het offer van de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u ons bijzonder gedenken als er bijzondere moeite in ons leven zijn. We denken ook aan allen die verdriet hebben, Heere. En wanneer er een lege plaats in ons leven is gekomen, dan kan dat zo blijven schrijnen. Wilt u ons troosten? Wilt u ons die genade geven dat we het mogen ervaren, dat in ons verdriet u ons nabij wilt zijn? En zo komen we samen voor uw aangezicht. We danken u voor alle zegeningen die u ons ook in de afgelopen week weer hebt gegeven. We verootmoedigen ons over onze zonden. Want het is inderdaad ook waar wat we samen gezongen hebben. We zijn mensen met zoveel afdwalingen. Maar wilt u ons aanzien in het offer van hem die gekomen is om onze zonden weg te nemen, om zijn leven als een offer te geven. De Heere Jezus Christus, zie ons aan en zegen ons zo verder met elkaar, alleen uit genade, om zijnentwil. Amen. Psalm 38 zou je ook als een lijdenspsalm kunnen betitelen. En we zingen er het tweede, het derde en ook het vierde vers van. En dan inderdaad denken we al aan het lijden van de Heere Jezus. Morgen staan we stil bij wat we lezen in de versen 50 tot en met 52 van dit hoofdstuk Markus 14. En we lezen die paar versen nog eens even met elkaar. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam had geslagen, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Als we naar de boodschap van dit gedeelte hebben geluisterd, zingen we met elkaar op Psalm 22, het zesde vers. Wees dan mijn hulp en houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood en benauwdheid is nabij. En ik heb buiten u, dat ik zo bitter lijd, geen hulp te wachten. Psalm 22, ook weer zo'n lijdenspsalm die vervuld is in het lijden van de Heer Jezus. Als we in deze weken, gemeente, stilstaan bij het lijden van de Heer Jezus, dan moeten we ons altijd weer realiseren dat dat al begonnen is in de kerstnacht. Toen hij op de aarde kwam, toen begon zijn lijden. Het was eigenlijk al een geweldig stuk lijden voor hem om uit de hemel neer te dalen naar deze aarde, mens te worden zoals wij. Een overgang van licht naar donker. Ja, zelfs bijna zou je kunnen zeggen van leven naar dood. Dat lijden van de Heer Jezus, dat ging verder nadat hij op aarde gekomen was. Hij is door heel wat mensen afgewezen. Johannes schrijft op een gegeven moment in zijn evangelie, hij is naar de zijnen toegekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat is een bittere werkelijkheid voor Jezus geweest. Op een gegeven moment heeft hij ook gezegd, toen hij een tijd lang onder het volk bezig was om de prediking te houden en om de wonderen te doen, toen heeft hij ook gezegd, willen jullie eigenlijk ook niet heen gaan? Zo heeft hij de moeite ervaren van het door de mensen afgewezen worden. En toen hij vlak voor zijn lijdensweg in Jeruzalem was, toen heeft hij al dat verdriet wat er in zijn hart was nog eens een keer weer geuit. Toen hij zei, ik heb u willen bijeen vergaderen zoals een hen haar kuikens. Maar u hebt helaas niet gewild. En toen moest het diepste van zijn lijden nog komen. Want het diepste van zijn lijden heeft zich afgespeeld en voltrokken in de laatste week. En als we nou vanmorgen een gedeelte uit die laatste lijdensweek overdenken, dan zien we dat hij er helemaal alleen voor kwam te staan. Dat zijn discipelen hem niet ondersteunden, op geen enkele manier. Hij kwam er helemaal alleen voor te staan. Hij moest helemaal alleen de perskuip treden. Zo zegt de profeet. Helemaal alleen. Want de discipelen, ze vluchtten allemaal weg. Ze lieten hem allemaal in de steek. En ze hadden van tevoren mooie woorden gesproken. Maar er kwam niks van terecht. Jezus moet helemaal alleen die zware lijdensgang gaan maken. En daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. En het thema is vanmorgen helemaal alleen. Jezus door zijn discipelen verlaten. Helemaal alleen. Jezus door zijn discipelen verlaten. Het leegdrinken van de lijdensbeker is Jezus niet gemakkelijk gevallen. Als je leest wat er in Gethsemane gebeurd is, dan moet je dat beamen. Kijk hoe het zweet van zijn aangezicht als druppels bloed op de aarde valt. Er is een engel uit de hemel die hem moet ondersteunen, anders kan hij het niet aan. Hoor hoe hij bidt om de wegneming van die lijdensbeker. Abba, Vader, de dingen zijn voor u allemaal mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden er. En zoals ik al zei, gemeente, in die moeilijke uren van dat lijden hebben zijn discipelen absoluut hem geen enkele steun geboden. Hoewel hij er wel om gevraagd heeft. Hij heeft gevraagd, willen jullie een uurtje met mij waken? Maar zelfs dat was te veel. O zeker, dan moeten we in rekening brengen dat hun geest wel gewillig was, dat ze het van hun hart uit wel gewild hebben, maar hun vlees was zo zwak, niet in staat om echt de Heere te ondersteunen, ook niet voor maar een klein beetje. Totaal onmogelijk was het voor de discipelen om Jezus in zijn lijden bij te staan. Maar niet alleen tijdens zijn worstelingen in Gethsemane hebben ze hem niet kunnen ondersteunen. Ook bij de gevangenneming was dat het geval. En dan is het zeker waar, we zien Petrus op een gegeven moment met het zwaard zwaaien. En hij slaat zelfs nog het oor van de knecht van de hoge priester af. Dat is allemaal waar. Maar als het er even later op aankomt en de overmacht van de soldaten er is, dan vluchten ze allemaal weg. Allemaal. En dan kun je elke naam van elke discipel kun je invullen. Ze zijn allemaal weggevlucht. Ze verlieten hem en vluchten allen. En dan moet je daar het eigenlijk een streep onder zetten. Hè? Onder het woordje allen. Er is er niemand van de ons bekende discipelen die Jezus kan ondersteunen. Je zal er maar alleen voor staan. Zo zeggen we dat wel eens, hè, als het gaat om hele moeitevolle situaties waar wij mensen in kunnen verkeren. Je zal er maar alleen voor staan. Het zal de Heere Jezus er ook geweldig diep getroffen hebben dat hij alleen die perskuip moest treden. En aan de andere kant, hij wist het. Hij wist het van tevoren. En dat lees je in het evangelie. Hij heeft het hen al gezegd, hè? Mijn discipelen, het uur is aangebroken waarop ik nu eigenlijk de lijdensweg op zal gaan. Maar dan zult u uiteengedreven worden, een ieder naar het zijne. En u zult mij alleen gaan laten. Mij zult u alleen gaan laten. En gemeente, zelfs vlak voordat Jezus naar Gethsemane gaat, en dat hebben we vanmorgen ook met elkaar gelezen in de verzen 27 tot en met 31, dan komt het heel nadrukkelijk naar voren dat Jezus tegen zijn discipelen gezegd heeft, ik moet het helemaal alleen gaan doen. U zult in deze nacht allen, weer dat woordje allen, aanstoot aan mij nemen. En toen heeft hij er nog een bijbeltekst bij genoemd ook. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteen worden gedreven. Hij wist het. Ik zal die lijdensweg volkomen alleen moeten gaan. Niemand van de mij dierbaren zal mij op wat voor manier dan ook ondersteuning kunnen geven. Wat een bittere lijdensgang. Je zal er maar alleen voor staan, zeggen wij dikwijls. En dan gaat het om menselijke situaties. Maar hij staat voor dat bijzondere van het offer moeten brengen voor de zonde. Je zal er maar alleen voor staan. Het is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus niet alleen wist dat hij alleen gelaten zal worden. Maar wat we net ook met elkaar lazen in vers 27. Hij heeft ook heel nadrukkelijk daarin een stukje vervulling gezien van de schriften. Er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Waar staat dat? Dat staat in het Oude Testament bij de profeet Zacharia. Dat staat in het 13e hoofdstuk van zijn profetieën. Nog nader bepaald in het 7e vers. Daar staat, ik zal de herder slaan. En dan zullen de schapen uiteengedreven gaan worden. Jezus zegt, dat is nou aan de orde. Dat gaat nou gebeuren. Het is heel opmerkelijk, hè, dat we steeds weer opnieuw ontdekken dat de Heere Jezus zijn hele lijdensgang heeft gezien als vervulling van de schrift. Opdat vervuld zal worden. En als hij opgestaan is en de discipelen zeggen, hoe is het toch mogelijk dat u opgestaan bent, dat ze met zulke ogen staan, dan zegt hij, ik had het toch gezegd. En de schriften hebben het toch eigenlijk al laten weten, dat de Zoon des Mensen moet lijden en weer opstaan. De schriften, het Oude Testament, de psalmen, de wet van Mozes, de profeten, ze hebben allemaal al die lijdensgang van Jezus voorzegt hoe het zal gaan. Dat werpt een diep licht op zijn lijdensgang. Dat betekent, het is van eeuwigheid al uitgedacht. Hij brengt tot vervulling wat God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest met z'n drieën, om zo te zeggen, al hadden afgesproken hoe of het zou moeten en wat er zou moeten gebeuren. Ik zal de herder slaan. En dan zullen de schapen worden uiteengedreven. Ja. En zo zie je het daar nou gebeuren, gemeente. Zo zie je het daar nou gebeuren. Daar in Gethsemane. Jezus wordt geslagen. De herder. Hij moet de schuld van de schapen gaan dragen. Want dat is wat er aan de orde is. En wat is, dat is eigenlijk ook wat er in Zacharia al naar voren komt. Waarom wordt die herder geslagen? Niet omdat die herder verkeerd gehandeld heeft, maar omdat die schapen verkeerd gehandeld hebben. En de schuld van de schapen wordt op de herder gelegd. En Jezus zegt hem, dat gaat nou gebeuren. Dat gaat nou gebeuren. Ze zullen de herder slaan, mij. Maar het zal ertoe leiden dat de schapen uiteengedreven worden. Ja, ik zal er geen steun aan hebben aan die schapen. Ik zal ze straks allemaal weer op moeten zoeken en bij elkaar moeten vergaderen. Want als het van de schapen afhangt, ach nee. Ze zullen de herder slaan, de schapen zullen uiteen worden gedreven. Dat zal gebeuren, zei Jezus vlak voor Gethsemane. En wat hebben de discipelen toen gezegd? Hebben ze toen hun hoofd gebogen? Hebben ze toen gezegd, heren, we zullen terugtreden als ze komen om u gevangen te nemen. Hebben ze het hoofd gebogen in aanbidding, hoe groot en hoe onbegrijpelijk de weg is die hij zal gaan? Hebben ze gevraagd, heren, we snappen er niets van, leg het ons nog meer uit? Nee. Ze begonnen Jezus tegen te spreken. En als ik het in mijn eigen woorden mag zeggen, ze hebben gewoon tegen hem gezegd van, nou, het zal niet gebeuren. Echt, het zal niet gebeuren, want wij zijn er ook nog. U denkt dat u alleen gelaten zult worden. Ha, nee hoor, u hebt buiten ons gerekend. We zullen die vijanden straks wel eens even wat laten zien en laten voelen. En toen zei de Heere, nee, zo niet. Ja, zegt Petrus, het zal, al zullen ze allemaal gaan wegvluchten. U kunt in elk geval nog op mij aan. Ach, zegt de Heere, ach. Straks de haan gekraaid zal hebben, 2 keer. Dan zul jij mij al 3 keer verloochend hebben. En dan denk je, nou, dan zal hij daarna zijn hoofd gebogen hebben. Maar dan staat er in vers 31, hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Ja, en dan volgt er een zinnetje dat ook heel erg sprekend is. En evenzo spraken zij allen. Daar heb je weer dat woordje allen. Dat komt steeds weer naar voren hier, hè? Allen zullen aanstoot nemen. Ze spraken allen. Wij zullen u niet verloochenen. Maar toen het erop aankwam, zij verlieten hem en zij vluchten allen. Geen enkele discipel komt wat dat betreft boven zijn eigen woorden uit. Elke discipel moet uiteindelijk zeggen: ik heb hem verlaten, ik heb hem verloochend. Als je daar zo vanmorgen eens even over nadenkt, gemeente, dan kun je natuurlijk aan de ene kant best wel zeggen van dat je getroffen bent door de liefde van de discipelen die daaruit blijkt. Hè? Ze zouden maar eens wat anders gezegd hebben, zeggen we dan. Ja, dan zou het niet goed geweest zijn. Dan zou er geen liefde geweest zijn. En toch, en daar ligt denk ik ook een stukje onderwijs in. Hè? Ze hadden zich moeten laten gezeggen door het woord van hun Heil. En als je dat nou eens een beetje naar jezelf toe wilt halen vanmorgen, hè, een beetje kritisch ook wel, is dat eigenlijk ook vaak niet bij ons het geval. Dat we wel weten wat de Heer in zijn woord ook zegt over bepaalde dingen, maar dat we toch altijd maar weer geneigd zijn om onze eigen gedachten te volgen. En als het uit de hand loopt, dan mag de Heer de scherven opruimen. Is het ook bij ons dikwijls niet zo dat we om zo te zeggen, net als die discipelen, dat woord van de Heere wel horen, maar het eigenlijk weer de andere oor uit laten gaan. Dat we niet echt horen. De discipelen hebben toen niet echt gehoord. Ze hebben zich er niet aan onderworpen. Ze zijn, wat ik net al zei, niet neergevallen en in aanbidding. En als het niet begrepen, ze hebben niet gevraagd, we begrijpen er niets van, verklaar het ons nader. Nee, ze kwamen toch weer met hun eigen tegenwerpingen, met hun eigen gedachten. En hun eigen wegen stelden ze tegenover de weg van de Heere. Is dat niet een diep menselijke trek waar we elkaar niet voor hoeven aan te kijken, maar onszelf moeten aankijken en zeggen, ja, is het dikwijls niet zo ook in mijn leven toch weer tegen het woord? Wie kreeg er nou gelijk, gemeente? Wie kreeg er nou gelijk? Is dat een vraag voor ons? Nee, natuurlijk niet. De vraag stellen is haar beantwoorden. Kijk, als de troepen van de leidslieden, de geestelijke leidslieden van de Joden, Sanhedrin, en als de Romeinse soldaten de hof betreden, nou, dan blijven ze inderdaad wel even staan, de discipelen. Ze zien vol afschuw hoe een van hen hem gaat verraden met een kus. Dus daarom was hij zo stilletjes weggegaan. En ze zijn heel verbaasd als Jezus zich aan hen overgeeft. Ik ben het die u zoekt. Vreugde vervult hun hart als ze zien dat Jezus door één woord al die vijandelijke soldaten op de grond laat vallen. Maar ja, even later strekt hij zijn handen uit en laat zich binden en laat zich als een lam naar de slachting brengen, naar de slachtbank leiden. En toen ze dat in de gaten kreeg, dat Jezus zich helemaal overgegeven had, toen vluchtten ze allen. Zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. We hebben het woord al een paar keer onderstreept met elkaar vanmorgen. He, er is er niet één die een andere keuze maakt. Zelfs Petrus niet. Allen hebben de wijk genomen. Zijn weggevlucht. Ja, bang voor hun eigen leven. Jezus moet helemaal alleen die kruisgang op. En maar helemaal alleen. Is dat zo? Is dat zo? Nee. Wacht. Er is er nog één die hem blijft volgen. Een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam had geslagen, volgde hem, dat betekent bleef hem volgen, toen anderen wegvluchten. Maar de jonge mannen, de soldaten, die grepen hem en toen liet hij het linnenkleed achter en vluchtte ook hij naakt van hen weg. Maar aanvankelijk is er dus nog één jonge man die hem blijft volgen, die... Ja, wat is dat wonderlijk? Wie is die jonge man? Nou ja, daar is natuurlijk met zekerheid geen antwoord op te geven, want de naam staat er niet bij. Maar weet u dat de uitleggers zo in de loop van de geschiedenis gedacht hebben dat het Marcus zelf is geweest? Ja, de schrijver van het evangelie. Want dit is nou een feit wat ook alleen maar door Marcus wordt gegeven, wordt duidelijk gemaakt. En anderen wisten er kennelijk niet van of hebben het niet nodig geacht om door te geven. Nee, ze wisten er niet van, want ze waren gevlucht. Marcus heeft er dus wel van afgeweten en daarom is er altijd verondersteld, hij is het zelf geweest, Marcus. Hij volgde hem. Ook als Jezus gevangen gezet wordt, ook als hij weggeleid wordt. En dan zeg je van, ja, gelukkig, er is er één die hem volgt. Marcus. Ja, natuurlijk is het waar, gemeente, als je dit gedeelte zo leest, deze paar versen, dan, en ook de verklaring, dan moet je eigenlijk altijd heel goed in de gaten hebben dat je niets met zekerheid kunt zeggen, dat er heel wat speculatie omheen is, hè. Maar er wordt wel verondersteld dat de Heer Jezus samen met zijn discipelen in het huis van de vader van Marcus het laatste Pascha heeft gevierd. Dus die paaszaal, die boven in het huis was, waar ook Marcus woonde. En er wordt weer verondersteld dan dat toen Jezus met zijn discipelen s'avonds laat naar Gethsemane trok, dat Marcus dat gehoord heeft, dat hij wakker geworden is. En dat hij dan Jezus en de discipelen gevolgd is. En waarom denken we dan dat hij wakker geworden is? Nou, hij heeft een linnen kleed om het naakte lichaam. En dat zou kunnen wijzen op een soort van een nachtgewaad. Een pyjama. Maar goed, je moet natuurlijk altijd, wat ik net al zei, in rekening houden dat het speculatie is. Je kan het allemaal niet met zekerheid zeggen. Maar zo zou het geweest hebben kunnen zijn. Dat hij dus midden de nacht, wakker geworden, Jezus en de discipelen volgt. En dat hij dan allemaal ziet wat er gebeurt. En dat hij, kennelijk omdat er in zijn hart en leven toch ook een band met de Heer Jezus al was gevallen, dat hij toch Jezus blijft volgen. Nou, dat zal de Heer goed gedaan hebben, denken we dan. Hè? Ja, maar het is maar voor een moment, hoor. Het is maar voor zo'n klein moment. Want als de soldaten hem te na komen, dan is ook Marcus bang voor zijn eigen hachje. En ze pakken hem zo vast en ze willen hem ook gevangen zetten. Maar hij laat dan dat kleed maar voor wat het is en hij gaat er vandoor. Ook Marcus vlucht. En zo moet Jezus helemaal alleen de weg gaan. Helemaal alleen. Straks voor het Sanhedrin staan. Helemaal alleen. Voor Pilatus verantwoording afleggen. Maar wat nog dieper gaat, helemaal alleen. De toorn van God over de zonden van het hele mensengeslacht draagt. Het is en blijft een wonder dat hij deze weg wilde gaan. We zullen daar nooit aan mogen wennen en ook nooit aan kunnen wennen. En hoe meer je daarover nadenkt, en zeker in deze weken waarin we het lijden overdenken, dan moeten we ons daar ook echt toe zetten om dat te overdenken. Wat is dat toch een wonder? helemaal alleen. Hij gaat de weg op. Ja, waarom? Uit liefde. Als er geen liefde in zijn hart was geweest, zou hij die zware weg niet zijn opgegaan. Liefde voor verlaters van God en van hem. Want ja, je kan natuurlijk best zeggen van nou die discipelen dan toch en och en zulke grote woorden en zo. Nou ja, maar als je nou het wat naar jezelf toe haalt en als je nou jezelf daar eens voor invult en zegt van stel dat ik er nou bij geweest was, dat ik een van die discipelen was geweest. Zou dan er in de Bijbel gestaan zijn en ze zijn hem allen verlaten behalve eng. Behalve, en dan wordt jouw naam genoemd? Nee, er zou geen andere tekst in de Bijbel staan als ik erbij geweest was. Dan zou het ook zo hier staan. Ze vluchten allen. Ik zou ook weggevlucht zijn, natuurlijk. En daarom ben ik niet beter dan die discipelen. En trouwens, als het over het verlaten gaat van de Heere Jezus en van wat Hij van ons vraagt. Nou, je loopt er niet mee te koop natuurlijk en dat moet ook niet. En dat moet je niet breed uitmeten naar elkaar toe. Maar als je nou eerlijk bent voor het aangezicht van de Heere, wat is er in ons leven niet een verlaten van de Heer? Elke dag. Of heb je dat niet? Dat je aan het einde van iedere dag zegt, dat ben ik toch weer trouweloos geweest. Ik heb u verlaten. Ik had moeten spreken. Toen had ik mijn mond open moeten doen. Maar ik durfde niet of ik wilde niet. Of dat je net andersom moet zeggen, ach, toen heb ik gesproken. Heb mijn mond open getrokken. Tegen mijn kinderen, tegen mijn vrouw, tegen mijn man, tegen wie dan ook. Beter niet kunnen doen. Wat heb ik er allemaal uitgegooid? Het was niet zoals u het van me vraagt. Heere, ik heb u verlaten. Ik ben een trouweloze verlater van u. Weet je, gemeente, en dat is nou niet om sentimenteel te doen, maar dat is eigenlijk best wat je in je leven als christen meer en meer ontdekt. Dan ga je niet meer boven andere mensen staan. Dan ga je zeker niet boven die discipelen staan. Oh nee. Maar dan wordt het wonder wel veel groter. Hè? Dat deze heiland de weg op gaat. Voor verlaters. Voor die bij hem wegvlucht. En je zou kunnen zeggen, al verlaten zij hem allemaal, hij verlaat hen niet. En als hij straks opgestaan is uit de dood, trekt hij hen allen weer tot zich. En als ze in Galilea zijn, is er een enorme schare zelfs, voor wie hij zijn leven heeft gegeven. Jezus verlaat de zijnen niet. Ondanks hun trouweloosheid. Ondanks hun verlaten van hem. En dat is een machtig evangelie. He, en dat, als dat open gaat voor je hart, dan heb je daar zo'n vrede in. He. Dan is dat een troost voor je. Dan zeg je, wat is dat toch een heerlijk evangelie. Gelukkig dat het zo is, want anders zag het er niet best uit. Jezus verlaat ons niet. En als je dat vanmorgen uit dit gedeelte weer mag, om zo te zeggen, als evangelie mag horen. Ja, dan springt je hart toch weer van vreugde op. Heren, wat bent u toch een heiland. In u mag ik alles zoeken en vinden. Ik mag het toch weten. U verlaat ons niet. U verlaat mij niet. Al ben ik een trouweloze verlater van u. U bent degene die altijd uw schapen zoekt en vasthoudt, omdat u uw leven voor uw kudde hebt gegeven. Kijk, en dan verwondert zo'n tekst mij vanmorgen weer. dan zie ik hem weer in zijn trouw, in zijn liefde, in zijn genade. Heere, uw lijden kan het niet doorgronden. Maar wat een vrede en een troost is er toch in opgesloten. Amen. Laten we samen danken en bidden. We danken zo vanmorgen ook weer samen dat woord van u mochten beluisteren. Een woord dat betrekking heeft op die lijdensgang van onze Heer Jezus Christus. Een lijdensgang die zo diep was. Veel dieper dan dat wij mensen ons in kunnen denken. Een lijdensgang volstrekt alleen heeft moeten gaan. En dat hebben we vanmorgen met elkaar overdacht. Zelfs zijn discipelen hebben hem verlaten. Allen. En we hebben het vanmorgen ook tegen elkaar gezegd. Ach, dan hoeven we ons niet boven die discipelen te verheffen. Want het trouweloze verlating van u, wat is dat dikwijls in ons leven het geval? We verootmoedigen ons erop. Maar heren, wat is dat toch ook weer bijzonder om dan zo te lezen en te weten en te horen dat u het bent, die al die van uw wegvluchtende discipelen later weer opzoekt en bijeenbrengt. En al verlaten zij u, u verlaat hen. U bent een goede herder die uw schapen loskoopt, maar die ook zegt, en niemand zal ze uit mijn hand gaan rukken. Heren, daar ligt de troost en daar ligt het houvast en de verwachting in. Heren in de hemel, we danken u dat we zo met elkaar weer de schriften mochten openen. En we bidden van u of u op deze zondag ons verder nog goed en nabij wilt zijn. En als we vanmiddag opnieuw bij elkaar zijn, wil ons dan ook weer onderwijzen. Dan uit het leerboek van de kerk, gegrond op de schriften. En dat we dan zo ook weer opgebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof. Heren, neem alles weg wat vanmorgen niet is geweest naar uw heilige wil. En zie en blijf ons aanzien in hem, de Heer Jezus Christus alleen, uit genade. Amen. Psalm 40, we begonnen ermee en we sluiten er ook weer mee af. Het vijfde vers, uw heilleer wordt door mij alom verbreid en ik bedwing mijn tongen, mijn lippen niet. En gij weet het, Heere, die alles ziet. En mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. met u dragend en met jou meedragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.